Dames en heren, ik heropen de vergadering. En we gaan over naar punt 6 van deze agenda. De woonvisie. Ik ga maar eens beginnen bij GroenLinks. Voor de verandering.
Dat was vast en zeker mijn straf omdat ik wegliep. Ik heb er altijd zo'n hekel aan om te beginnen. Goed. Dank voor deze woonvisie. Het is goed dat er nu een stuk ligt waar we weer verder over kunnen praten. Ik begrijp ook uit het stuk dat nadat wij hier weer over gesproken hebben, dat er nog weer verder over gesproken gaat worden. Dus dat is altijd fijn. Ook goed om te zien dat verschillende partijen al in een vroeg stadium hierbij betrokken zijn. Missen toch ook nog wel ene. Volgens mij hebben we daar de vorige keer ook naar gevraagd dat er zitten wel makelaars tussen, maar geen projectontwikkelaars. Want daar was ik toch ook wel benieuwd naar wat hun visie hierop zou zijn. Maar, en dat zou je natuurlijk niet verrassen, bijvoorbeeld ook experts op het gebied van duurzaam bouwen. Maar die kunnen wellicht in een volgende fase nog meegenomen worden. Want je begrijpt dat wij daar ook nog wel wat opmerkingen over hebben. Een vraag bij een aantal of bij twee ambities worden en wellicht is het een technische vraag en dan hoor ik het wel en dan kan het later beantwoord worden, maar het is mij niet helemaal duidelijk wat nu precies het verschil is tussen een particulier initiatief en een collectief particulier opdrachtgeverschappen en dan vooral ook in de meer formele zin, maar dit mag ook schriftelijk beantwoord worden als dat makkelijker is. En mijn vraag hierbij is wel wat de risico's zijn als we heel veel ruimte geven voor particulier initiatief. En dan vooral ook als het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving. En het eerste voorbeeld wat hier natuurlijk gelijk naar boven komt drijven is die van de dijkwoningen. Dat is natuurlijk particulier initiatief waar we op zijn zachtst gezegd nog niet heel erg enthousiast van worden. Dus de vraag is ook een beetje van als wij dit op deze manier vaststellen, wat wordt dan de invulling van het ruimte geven aan particulier initiatief en hoeveel sturing kunnen we hier dan nog op blijven houden? Verder, ik heb eigenlijk een hele hoop opmerkingen, maar de vraag is ook een beetje, er worden een aantal ambities in het stuk geformuleerd, waarbij wat ons betreft er ook een aantal wellicht in strijd met elkaar kunnen zijn. Bijvoorbeeld de ambitie die wordt uitgesproken over het betaalbaar wonen, maar ook de ambitie die wordt uitgesproken bij de vitale stad. Enerzijds zeg je meer mensen met lage inkomens wil je faciliteren met betaalbare woningen, waar we natuurlijk absoluut voor zijn. Maar anderzijds wordt er ook bij met name het stuk van de vitale stad gezegd dat mensen met hogere inkomens juist weer minder goed terecht kunnen in Nieuwegein en dat ook weer consequenties heeft voor de inkomsten en daarmee ook de faciliteiten van je stad. Dus ik ben wel benieuwd ook hoe wij, en het is niet een vraag aan de wethouder, maar aan ons als raad, wat de verschillende partijen hier ook van vinden. En waar we, waar we ook prioriteit aan zouden kunnen geven. Verder wordt er bij het stuk over kwaliteit en duurzaamheid melding gemaakt van eentonige woningen. En eigenlijk wat ik een beetje tussen de regels doorlees, ook een beetje zeg maar woningen die eigenlijk een klein beetje afgeschreven zouden moeten kunnen worden. En ik ben ook wel benieuwd of het juist vanuit de drie voorgaande perspectieven die geschetst worden, wat eventueel de ruimte zou kunnen zijn om te zeggen van er zijn een aantal woningen die 40, 50 jaar oud zijn. Een bepaald type woningen, met name de vrije sector aan de hoge kant, is relatief veel leegstand. Wat is de ruimte om daar met eigenaren van deze huizen te gaan praten en zeggen van goh, misschien kunnen we die wel transformeren, dan wel neerhalen. En daar andere type woningen neerzetten waar meer behoefte aan is. Want het mogen ook duidelijk zijn dat wij het liefst in deze woonvisie de prioriteit op transformatie zien. Dus echt rood om rood en of rood voor rood. En uiteraard niet rood voor groen. Wij zien ook een beetje, omdat dat ook vorig jaar al tijdens de startnotitie van de woonvisie besproken werd, dat de wethouder ook aangaf van dat er misschien niet zozeer sprake is van dat er te weinig woningen zijn, maar dat er niet de goede woningen beschikbaar zijn. Dus ik ben wel benieuwd naar de ruimte die daarvoor is om daar nog wat dieper op in te gaan en te kijken wat daar de mogelijkheden van zijn. En dit heeft ook te maken dat met de ambitie die wordt uitgesproken ook over de kwaliteit van de woonomgeving. Dat natuurlijk juist door het steeds verder inbreien en breiden. En het volbouwen, wat ons betreft, komt de kwaliteit van de woonomgeving daar mee onder druk te staan. Daar zien we ook wel een soort spanningsveld. Waar ik ook wel benieuwd naar ben wat mijn collega raadsleden daarvan vinden. Verder nog een vraag over mogelijkheden die er zijn met ruilverkaveling. Er zijn natuurlijk een aantal gebieden waar we ook al in eerdere vergaderingen over gesproken hebben, waar we graag bijvoorbeeld woningen willen neerzetten. Denk aan een gebied als de Hildekropstraat. En dat we bedrijven misschien richting het klooster kunnen verleiden. En de grond die zij achterlaten, dat we die wellicht kunnen ruilen. Om op die manier ook ruimte te creëren voor nieuwe woningen zonder daarmee nog niet bebouwde grond vol te bouwen. Verder zitten bij de ambitie en de voorgestelde maatregelen als het gaat om energieverbruik vinden we wat mager. Ook omdat, gaat ook over wat er wordt gezegd over de kwaliteit en uitstraling van de bestaande woningvoorraad. Wordt heel expliciet aangegeven dat particuliere eigenaren gestimuleerd worden om iets aan de uitstraling van het pand te doen. Zou ik zeggen, waarom gaan we ook niet kijken of we niet iets kunnen stimuleren op het gebied van duurzaamheid? Want er staat nu alleen maar informatie geven. Dat vind ik wel heel mager. Wij zien natuurlijk liever dat het ook echt actief gestimuleerd gaat worden. Daarnaast ook als het gaat om duurzaamheid, dat heeft ook wel een beetje mee te maken, het wordt heel erg gekoppeld aan alleen energie, dus energiezuinige woningen, uiteraard zijn we daarvoor, maar duurzame woningen gaat voor ons verder dan alleen energieverbruik, maar heeft ook te maken met duurzaam materiaalgebruik en de wijze van bouwen. En daarmee dus ook, en dat komt er dat af en toe in het stuk ook wel terug, dat je levensloopbestendige woningen maakt. En dat is wat ons betreft zou het toppunt van duurzaamheid kunnen zijn. Juist als je levensloopbestendige woningen maakt, dat betekent dus dat je woningen dusdanig flexibel zijn, dat het voor verschillende woonwensen, maar ook voor verschillende woonfasen geschikt zou zijn, waarmee je eigenlijk terugkomt aan volgens mij de eerste ambitie die geformuleerd wordt, dat wij zoveel mogelijk nieuwe geiners binnen woningen binnen Nieuwe Gein willen kunnen blijven aanbieden voor hun veranderende woonbehoeften. In zijn algemeen of concluderend blijft eigenlijk bij ons vooral de vraag staan wat de status van de ambities zijn op het moment dat die met elkaar gaan botsen en op het moment dat daar keuzes in gemaakt gaan worden. En dat, ja, ik hoor heel graag van mijn collega's ook welke ambities zij bijvoorbeeld prioriteit zouden geven boven anderen. Dat lijkt mij vooral ook een leuke, interessante politieke discussie worden. Dus ik hoop dat daar een aantal mensen op in zullen gaan.
Dank u wel. Mevrouw Schildkamp.
Dan gaat het apparaat in. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de beantwoording van de technische vraag die ik heb gesteld. Daar komen we weer mee verder. Het scheelde ook een hoop leeswerk. Sommige aandachtspunten die we vorige keer bij de startnotitie hebben aangegeven, die zijn hier teruggekomen in deze woonvisie. Bijvoorbeeld de link met de regio. En dat vinden we fijn. Goed dat er een regionale insteek komt. Maar we willen daar wel de kanttekening bij maken dat het college ervoor waakt dat Nieuwegein nog wel eigen beslissingen kan nemen. En zichzelf verantwoordelijk kan stellen voor woningbouwopgaven en dat soort dingen. Dat we niet onder druk komen te staan van anderen in de dingen die wij moeten gaan presteren.
U heeft een eerste interruptie.
Van de buurvrouw. Nou, ik ben wat verrast, want je begon over de regionale uitstraling. En dat ik in mijn hele verhaal dat stuk was vergeten. Dat ik dat nou net weer miste in het stuk. Dus ik ben wat verrast. Dus ik ben wel benieuwd waar het precies dan in terugkomt. Want daar heb ik dan blijkbaar overheen gelezen.
Ja, nou, ik kan nu niet de pagina noemen waar het staat. Het spijt me, voorzitter, ik kan de pagina niet geven waar het staat. Ik heb gezien dat er in overleg met de regio en dat het in verband met de regio gezien gaat worden. Dus wij vonden dat een positief punt. Maar we vroegen ons wel af in welke samenstelling dan die regio gezien wordt. Welke plaatsen gaat het om? Hoe breed mogen wij dat bezien? Ja, er staat op pagina 6 een zinsnede van: als locaties er zich voor lenen, dan kunnen we bij de voorwaarden voor het bouwen van duurdere koopwoningen meenemen. En dan vraag ik me af, hoe realistisch is dat? We hebben net een discussie gehad rondom het Lotusplantsoen en daar zouden seniorenwoningen komen. En uiteindelijk bleek dat helemaal niet haalbaar te zijn om dat ook te kunnen garanderen. Want het ligt er maar net aan wat een projectontwikkelaar kan verkopen. Dus ik vind het mooi staan in die visie. Maar is het ook realistisch om zoiets erin te zetten? Of is dat gewoon een utopie of zo? Daar wil ik graag een reactie op. Dan de vergrijzing die op zijn toppunt is in 2035. Dan kom ik toch weer op hetzelfde punt als waar we ook in de startnotitie tegenaan liepen. Er worden verschillende uitgangspunten gehanteerd, verschillende jaartallen gebruikt. Voor deze woonvisie gaan we uit van het jaar 2025, want dan zouden er dus heel veel woningen nodig zijn. In 2035, dat hebben we vorige keer gezien, dan was de woningbehoefte weer ongeveer op het punt zoals die nu ook is. Toen we dat inbrachten, werd er gezegd: zover kunnen wij niet vooruitkijken. Daarom gaan we niet uit van de jaartallen 2035. Nu wordt de vergrijzing wel aangepakt, die in 2035 op zijn toppunt zou zijn. En dat schetst mijn verbazing, die ook weer een argument is om nog weer 1000 woningen extra te bouwen. Het lijkt me niet nodig, want als we dus al zoveel woningen gaan bouwen voor het jaar 2025, dan staan die tegen 2035 dus allemaal weer leeg. He, want dan is het bewonersaantal weer teruggezakt en daar kunnen we dan tegen die tijd de vergrijzende bevolking makkelijk in kwijt. Het vraagt wel om slim te bouwen en dan sluit ik me aan bij mijn buurvrouw. Doe dat dan levensloopbestendig, dan snijdt het mes aan twee kanten. Dan hebben we ook niet het probleem dat we alsmaar moeten inbreiden en steeds meer groen moeten opofferen aan nieuwe woningen. Wij zijn daar niet zo'n voorstander van. Verduurzaming. Ja, hetzelfde als mijn buurvrouw net zegt. Goed dat er aan de particulieren wordt gedacht. Dat was ook iets wat we vorige keer hebben aangegeven. Want dat is toch de grootste groep woningbezitters in Nieuwegein. Maar de inzet naar deze huiseigenaren vinden wij ook minimaal. Betere voorlichting staat. Nou, wij vinden ook dat de gemeente daar wat actiever mee aan de slag kan gaan. Bewoners samenbinden, faciliteren en als het mogelijk is ook subsidies verstrekken voor verbeteringen. Dan de klankbordgroep en bewoners die zijn geraadpleegd. Mooi dat dat gebeurd is. Goed dat er gesprek is met de stad. Maar wat gaat het college doen met de aandachtspunten van de klankbordgroep? Die lees ik in de visie nog niet terug. Er wordt bijvoorbeeld door hen gesteld, er is een extra vraag naar vrije sectorhuur in het document aangegeven. Dat herkennen zij niet. Ze geven wel aan, beter opgeleid publiek gaat hier weg, specialisten wonen hier niet. En nou, wij zijn van mening dat die problemen veel te maken hebben met de hoge richtlijn van 30% sociale woningbouw in Nieuwegein. Wij vinden dat de goede balans daarin zoek is en wij, ja, volgens ons kan die richtlijn best naar beneden, bijvoorbeeld naar 25%, om gewoon een betere balans daarin te krijgen en ook het publiek wat nu vertrekt hier te houden. Dan wordt er gevraagd door de klankbordgroep naar een pilot met het gebruik van bijzondere woonvormen. Dat vinden wij goed dat dat ook zou gebeuren. Ik zie het niet staan nog in de visie, maar misschien een goed idee om daarin op te nemen. Wat gaat het college ermee doen? We kunnen ook bijvoorbeeld ons voorstellen, hè, de klankbordgroep noemt kangeroewoningen, maar wij zouden ons ook kunnen voorstellen, zo'n project wat er bijvoorbeeld in Houten is, voor het begeleid wonen van jongeren, zoiets kan misschien ook wel voor ouderen worden gerealiseerd. En dan heb je misschien ook nog wel wat aan de bestaande woningvoorraad om dat op een bepaalde manier om te bouwen. Nou, de klankbordgroep die stelt de vraag, waar komt de prioriteit te liggen? Mijn buurvrouw stelt ook de vraag, waar leggen wij de prioriteit? Imago en kwaliteit of de ouderen, lage inkomensgroepen? Ja, dat is een lastige vraag, want op het moment dat je moet gaan beslissen van ja, waar gaan wij nou eigenlijk voor, dan moet je keuzes gaan maken. En die kun je maar één keer maken vaak, hè, dan is het geld op. Wat ons betreft gaan we voor kwaliteit en leefbaarheid. En proberen wij natuurlijk wel zoveel mogelijk om de doelgroep in Nieuwegein te bedienen. Maar het wil niet zeggen dat wij maar per se als stad steeds moeten groeien. Meer en meer inwoners moeten proberen te genereren. Maar laten we het gewoon leefbaar houden. En vooral ook groen. Dat was mijn inbreng.
Wie vandaag? Meneer Karels. Ja.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik moet even mijn tekst pakken, hoor. Ja. Allereerst mijn dank voor het beantwoorden van de technische vragen die ik heb gesteld. De informatie heb ik in mijn bijdrage verwerkt. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben het niet met alle antwoorden eens. Maar dat komt vanzelf wel aan de orde. Het is, de woonvisie is in onze ogen een goede visie met prima ambities die we van harte steunen. En onze complimenten voor de woonvisie en de ambities en hulde wat ons betreft aan de wethouder. Er zijn alleen nog wel een paar puntjes die ik hier en daar toch nog wel op de i zou willen zetten. En daarom nog wat opmerkingen over vier onderwerpen. Ten eerste over het beleid van de woningcorporaties. Over de duurzaamheid, over het bouwprogramma en over de sociaal-demografische aspecten. Het eerste onderwerp, het beleid van de woningcorporaties. De woonvisie is in dit opzicht ook een goed verhaal wat goed de vinger op de pijnlijke plek legt. Het beleid van de woningcorporaties om de huren extreem te verhogen is goed zichtbaar in de gepresenteerde cijfers, zoals de tabel aanbod sociale huurwoningen op bladzijde 14. Veel woningen worden verhuurd boven de aftoppingsgrens, waardoor inwoners in de primaire en secundaire doelgroep te duur wonen. En wij vinden dat absoluut niet acceptabel en we zijn blij dat uit de woonvisie blijkt dat de wethouder dat ook niet acceptabel vindt. Bij de vorige bespreking van de woonvisie hebben we al gepleit voor een verbod op de huurverhogingen van de woningcorporaties. Nou, die woorden heb ik niet echt teruggevonden, maar het is goed dat de ambitie is om 70% van de aangeboden woningen in het betaalbare segment aan te bieden. Dat is prima. Die betaalbare grens is €599 per maand. Ik vind dat zelf nog steeds erg veel. Maar volgens het Nibud is dat het bedrag wat ook als maximum voor die groep acceptabel is. Maar ik heb er wel het beeld dat dat de gemeenschap wel meer huursubsidie gaat kosten. De woningcorporaties verhogen de huren en dat heeft tot gevolg dat wij meer huursubsidie moeten betalen. En eigenlijk is dit het zinloos rondpompen van geld. De overheid legt de verhuurdersheffing op aan de woningcorporaties. En die woningcorporaties verhogen vervolgens de huren. En de overheid betaalt dan de huursubsidie weer aan de huurders om die verhoogde huur te betalen. Tegelijkertijd woont 25% te goedkoop. Die woont scheef. Oftewel betaalt te weinig huur. En we zouden graag een ambitie zien om daar geld terug te halen. En de vraag is, wat kan de gemeente op dit punt doen? De visie spreekt verder over meer keuzevrijheid voor de woonconsument. Dat had ik ook als vraag gesteld. En er wordt ook gesteld in de visie dat het een vragenmarkt is. Maar dat is te algemeen, want dat geldt alleen voor de kopersmarkt. Dat is men met mij eens. De huurders zelf hebben het nakijken met onder andere lange wachttijden. En daar zegt de visie niets over. Wij vinden dat ook de huurmarkt een vraagmarkt zou moeten worden. En kan dat niet in het beleid van de woningcorporaties op een of andere manier verwerkt worden? En hoe denkt het college dat te realiseren? Tweede onderwerp, duurzaamheid. Over energie en duurzaamheid zegt de visie dat de woonconsument op korte termijn een dief is van zijn eigen portemonnee als hij niet investeert in energiebesparing. Dat is onzin. Voorlopig zijn zonnepanelen en isolatie weggelegd voor kapitaalkrachtige hobbyisten. De terugverdientijd is 8 tot misschien wel 20 of 30 jaar. Op korte termijn bespaart dat niets. Je woont er niet goedkoper door. Vandaag stond er ook nog een artikel in het tijdschrift Eigen Huis, van de vereniging Eigen Huis, over dit onderwerp en die bevestigt dat. Een nul op de meter woning vergt een investering van €30.000 tot €40.000. En die moet in 20 tot 30 jaar afgelost worden. Bij de huidige energieprijzen, dat wel. En het huidige renteniveau, ook dat. Mag je blij zijn als de opbrengst van de energiebesparing de kosten van de investering dekt. Misschien dat met grootschalige programma's wel wat bereikt kan worden. En het is natuurlijk wel zo, als de energieprijzen over enige tijd stijgen, wat iedereen verwacht, maar dat verwachten we al tientallen jaren, dan kan het in de toekomst wel gunstig worden, maar niet op korte termijn. Overigens zou dat effect weer teniet worden gedaan als de rente weer stijgt. Maar dat terzijde. Maar dat neemt niet weg dat wij wel een verantwoordelijkheid hebben voor het verbruik van eindige grondstoffen. En ook als dat kostenneutraal is, dus ook al bespaar je niet echt iets, maar blijft het gewoon net zoveel geld kosten, dan moeten we daar wel iets mee doen. Het uit een oogpunt van duurzaamheid, zuinig zijn met kostbare grondstoffen, maar ook omdat dat een stimulering kan zijn van de economie en de werkgelegenheid. Wij moeten naar onze mening wel alert blijven en als zich kansen voordoen, dan moeten wij kansen grijpen. Zo vinden we wel dat Nieuwegein mee moet doen met een pilotproject voor nul op de meter woningen. En wij overwegen om op dat punt een motie in te dienen. Vraag aan de wethouder. Voor huurwoningen lijkt het simpel, maar hoe krijgen we al die koopwoningbezitters zover dat ze ook gaan meedoen? Dat is al eerder genoemd. Voorlichten alleen is niet voldoende. Kan er een programma bedacht worden dat zij kostenneutraal hun woning duurzaam kunnen maken? Bijvoorbeeld via een andere besteding van de door hen te betalen energiekosten. Wat mij om gaat is dat die woningbezitters dan niet 30.000 tot 40.000 euro per woning hoeven te investeren, maar dat bedrag via hun het bedrag wat ze nu per maand betalen energie geïnvesteerd kunnen krijgen. Het derde thema, het bouwprogramma. De visie besteedt uitgebreid aandacht aan zorgwoningen. Uiteraard terecht in deze vergrijzende stad. En goed is ook dat de ambitie is dat de Nieuwegeiner in Nieuwegein zijn wooncarrière moet kunnen maken. Als ik het nou allemaal goed de getallen heb begrepen, moeten er 3500 woningen totaal worden bijgebouwd, waaronder 1000 zorg- en nultrede woningen. Gevoelsmatig zeg ik, daar hebben we geen ruimte voor. Hoe denkt het college dat aan te pakken? Dus gezien het grote aantal woningen dat er moet komen, moeten we ook snel beginnen. Als we dat in 10 jaar willen bouwen, dan moeten we ontzettend snel gaan beginnen. De ambitie is dat er gebiedsvisies met kaders voor herontwikkeling moeten worden opgesteld. Dan is de vraag, wat is daarvoor het tijdschema? En de vraag is ook, moeten we dat niet doen door middel van een concentrische aanpak? Eerst het geheel en dan pas de delen. Eerst het geheel van Nieuwegein beoordelen, waar zou eventueel nog wat kunnen, en dan pas inzoomen op de details der gebieden. En mijn laatste thema is de sociaal-demografische aspecten. Die heb ik niet gezien in de woonvisie. Hoe is de bevolkingsverdeling over de wijken naar inkomen en achtergrond? En hoe voorkomen we dat er zwarte wijken en witte wijken ontstaan? Hoe voorkomen we verloedering, verrommeling, verwaarlozing, achterstandswijken? Naar onze mening zijn het aspecten die absoluut aan de orde moeten komen. Maar misschien dat de wethouder er ook iets over kan zeggen. Samenvattend. Punt 1, 70% betaalbaar aanbod. Fantastisch. Maar wat gaan we aan scheefwonen doen? 2, wat gaat het college doen om ook van de huurmarkt een vraagmarkt te maken? 3, gaan we meedoen aan nul op de meter projecten? 4, hoe krijgen we de koopwoningen duurzaam? 5, is er wel ruimte voor 3500 woningen de komende 10 jaar? En wat is het tijdschema? En 6, hoe voorkomen we achterstandswijken? Dank u wel.
Aan geen enkele partij die daarop reageert. Dan geef ik graag het woord aan het CDA.
Wat heerlijk is, is dat je in deze commissies geen spreektijd lengt. Dat maakt het fijn. Dus ik wil graag met jullie op pagina 2 starten. En van daaruit de hele woonvisie doornemen. Iedereen bij pagina 2, dan kunnen we daar starten. Maar ik heb, voordat we dat gaan doen, even een vraag aan de wethouder. En dat is denk ik iets wat mij al wat langer bezighoudt. We hebben net gepraat over standplaatsen en daar kwam ineens een detailhandelvisie tevoorschijn. We praten nu over een woonvisie. En zo zitten we hier elke keer in kleine stukken met elkaar, visietjes in elkaar te sleutelen, zonder dat er een overkoepelend geheel is. We praten over een toekomstvisie die er niet is. Dus we nemen nu beslissing op een detail zonder dat we ook maar het flauw idee hebben of dat hetgene is waar we als Nieuwegein naartoe willen. En ik maak me heel veel zorgen over dit college dat ze nog steeds niet dat hele verhaal over de overkoepelende toekomstvisie. Waar willen we met Nieuwegein in 2025, in 2035 naartoe? In de woonvisie lees je op pagina 23 dat we een imagoprobleem hebben. Wat gaan we daaraan doen? Zometeen mogen we met z'n allen weer praten over een ander klein detail. De binnenstad. Zonder dat wij met z'n allen besloten hebben waar we op lange termijn naartoe gaan. En daar had ik graag een reactie op van de wethouder.
Dank u wel, meneer Temmink. Dat was kort en krachtig. Meneer Verdouw.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het stuk gelezen en er staat heel veel informatie in natuurlijk. En het hebben van ambities is niet verkeerd. Dat is een heel gezond iets. Alleen zijn er volgens mij ambities bij die niet realistisch zijn. Bijvoorbeeld het nog te aantallen te bouwen woningen. Dat is voor ons, waar zetten we die neer? Er zal in de marge hier en daar nog wel gebouwd kunnen worden. Dat is logisch. Maar die aantallen, wij vragen ons af of dat sowieso realistisch is. Verder kan ik me aansluiten bij de vragen van de vorige sprekers. Ik zou nog wel twee punten willen noemen. De reactie van de woningbouwvereniging. Die vraagt ons om een keuze te maken, prioriteiten te stellen. Nou, wij zijn er in de fractie nog niet aan toegekomen om daar een prioriteit te benoemen. En verder wil ik ook nog even noemen het beleid, of eigenlijk moet ik zeggen het wanbeleid van minister Blok met zijn verhuurdersheffing, die ervoor gezorgd heeft dat de hele woningmarkt, zeg maar, in mijn optiek vastzit. Daar wou ik het voorlopig even bij laten.
Dank u wel, meneer De Mol.
Voorzitter, dank. De woonvisie. Beoogd doel van de woonvisie is om iedereen prettig te laten wonen in Nieuwegein en woonwensen en woningbehoeften van de inwoners zo veel mogelijk te realiseren binnen onze gemeente. Daar begint het mee. En ik sluit me daar gelijk aan bij de opmerking van het CDA. Detailhandelvisie hoort integraal verbonden te worden met een woonvisie. En daar is het Lotusplantsoen nu een voorbeeld van. Want de mensen in het Lotusplantsoen zullen zich in deze zin niet herkennen. Prettig wonen voor iedereen. En het volgende. Er is veel gezegd, daar sluit ik mij bij aan. Een aantal zaken ook niet. En ik wil van de wethouder toch nu eens opheldering hebben over een aantal zaken. Een van de zaken in de woonvisie wordt gesteld, dat is betaalbaarheid. Nou, Partij van de Arbeid gaf het al aan, de verhuurdersheffing. SP, idem dito. Er zijn twee zaken die voor huurders werken. Dat is een rekenhuur en een huurdersheffing. Hoe gaat de wethouder nou ervoor zorgen? Het is kabinetsbeleid. Blok heeft dat, minister Blok heeft dat losgelaten op de woningcorporaties. Die heeft gesteld, u moet zoveel miljard bijdragen. Nou, de woningcorporaties hebben dat gestaffeld en die hebben dat doorgezet naar de huurders. Alleen, huurders hebben nog wat anders te betalen. Die hebben een jaarlijkse huurverhoging te betalen plus een jaarlijkse inflatiecorrectie. Dus het is drie keer dubbel op. Hoe gaat u nou zorgen dat in combinatie met die rekenhuur, want die rekenhuur, daar had de heer Kaals al gelijk en hij benoemde dat niet. Een rekenhuur is niks minder dan een maximalisering van de huur die per jaar gesteld wordt. Daar betaalt een huurder een gedeelte van als huur. Die subsidieregeling die daartussen zit tot het plafond van die rekenhuur, dat wordt dan betaald door het Rijk. Dus hoe gaat u nou, laten we zeggen, zorgen dat daar voor huurders in die zin in de toekomst huurwoningen betaalbaar blijven? Want dat lijkt mij een zeer moeilijke opgave. Dus dat lijkt mij wel iets om te verankeren in uw overleg straks met de woningcorporaties. Verder heb ik een, even kijken, nou, betaalbaarheid hebben we gehad. Dan gaan we naar de link met de regio. Er wordt in de woonvisie gesproken over 4500 woningen. Het waren in het verleden 1600, dat zijn er 33 geworden, nu 4500. Ik zou van de wethouder toch eens graag willen horen waar die woningen gaan komen. Want we hebben de gebiedsvisie Rijnhuizen nu achter de rug. In de woonvisie wordt ook weer over gebiedsvisies gesproken. Over overleg met belanghebbenden, geïnteresseerden, etc. Hoe gaat u dat vormgeven? Want Wij hebben een beetje het gevoel dat die gebiedsvisies die misschien in de pijplijn zitten, de binnenstad behelzen en Merwe zijn. En daar zit weer een koppeling met de provincie. Want alles draait integraal om elkaar heen. Kan de wethouder dat bevestigen? Verder zou ik graag willen weten van de wethouder de woonvisie en het, laten we zeggen, realiseren van meer woningen. Nou, we hebben een aantal woningen die worden via transformatie kantoorlocaties worden die geregeld. Er zitten een aantal in de pijplijn die daar nog van komen. Maar wat doet u nou bijvoorbeeld met gebieden zoals de Klimop die gesloopt is, het Herrewijnenplantsoen? Dat zijn allemaal bouwlocaties die al jaren braak liggen en waar u niks mee doet, terwijl u daar toch een invulling aan zou kunnen geven. U ontwikkelt op allerlei mogelijke manieren, maar de locatie die u al heeft, wat gaat u daarmee doen op korte termijn? Dan is er een vraag wat wij willen. U heeft het over gesprekken in de toekomst met woningcorporaties om weer een convenant te sluiten. Nou, de wetenschap is dat u de laatste 8 jaar verschillende convenanten met woningcorporaties over levensloopbestendig renoveren gesloten heeft. Alleen, hoe gaat u vormgeven dat het in de toekomst ook eens een keer uitgevoerd wordt? Gaat u uw zijde handschoenen uittrekken en gaat u eens daadkrachtig optreden richting de corporaties? Want alleen een convenant ondertekenen en daarna niks doen, daar hebben we weinig aan en bewoners helemaal niet. Gebiedsvisies hebben we gehad, even kijken. Ja, dan verder wil ik toch ook de wethouder meegeven om in die convenanten mee te gaan nemen dat woningcorporaties verantwoordelijk zijn voor de schil van hun woningen. Want wij plussen dus, laten we zeggen, de wijkontsluitingswegen op naar gebiedsontsluitingswegen. Wijkwinkelcentra's worden in één keer bovenwijkse voorzieningen en moeten allerlei woonkernen waar wij via de detailhandelvisie dus geen voorzieningen willen hebben, volgepland met woningen. Maar die maken allemaal gebruik van de voorzieningen die reeds aanwezig zijn in woonkernen, die daardoor zwaar overbelast worden. Dus hoe gaat de wethouder met dit gegeven om? En ik wil de wethouder ook meegeven dat hij daar integraal eens een keer het GNP Plus en ook het actieplan Geluid 2013 mee moet nemen. Want als je aan de ene kant in een actieplan Geluid 2013 aangeeft dat je niet verantwoordelijk bent voor de schil van woningen, maar de woningcorporaties. Maar anderzijds wel beslist dat door die gebiedsontsluitingswegen steeds meer verkeer uit, steeds meer vrachtvervoer, steeds meer openbaar vervoer. Men verlegde de tijden, neem alleen het openbaar vervoer. Is nou weer in verschillende lanen is opgeplust naar 8 uur, 9 uur 's avonds met spitsbussen die erbij komen. Maar we doen er verder niks aan. Dus we doen wel, we creëren iedere keer stapelfuncties in de mobiliteit. Maar we laten daar de verantwoordelijkheden achterwege. Dus ga daar eens een keer mee wat doen en doe dat ook vanuit die woonvisie, want dat heeft u prachtig verwoord. De nieuwe Geiner, alle nieuwe Geiners moeten prettig kunnen wonen. En dan kom ik toch weer terug op dat succesvolle gezin straks van Rijnhuizen. Die hebben niet alleen recht, meer bewoners hebben recht. En daar wil ik het voorlopig even bij laten.
Dank u wel. Meneer Schat, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil een beetje beginnen zoals het CDA deed, maar is de behandeling van deze visie op deze manier in Rome wel de juiste manier, zou ik eigenlijk willen vragen aan de andere fracties. Alle partijen deponeren op dit moment hun vragen zonder dat er eigenlijk een echte discussie of debat over plaatsvindt. Dat moet ook anders kunnen. Dit de overweging aan het presidium hoe we in de toekomst anders mee willen gaan met het behandelen van dergelijke visies.
Maar begint u ermee, graag.
Gaan we nou hier allemaal moties en amendementen op indienen om het stuk aan te passen straks? Dat vraag ik me af. Ik denk dat dat niet de juiste weg is. Het stuk inhoudelijk. We kunnen ons vinden op zich in de kernbegrippen vitale stad, betaalbaar wonen en zorg en kwaliteit en duurzaamheid. Het dekt eigenlijk nagenoeg alles. En dat is ook gelijk het probleem. Er worden geen echte keuzes gemaakt. Voor de VVD moet de nadruk bijvoorbeeld liggen op doorstroming. Hoe gaan we deze visie inpassen in de visie op de stad? Ook al eerder genoemd. Als er meer specifieke dingen komen uit de visie op de stad, kan deze overvisie dan nog wijzigen? Wordt dit een levend document? Bovenliggend document van deze woonvisie zou eigenlijk de structuurvisie moeten zijn. Ik lees er niks over. Is deze wel gehanteerd bij het opstellen van deze visie? Structuurvisie is volgens mij nog steeds leidend document. Welke ambities willen we samen met de regio realiseren? In het verleden zijn hier in het brugverband afspraken over gemaakt. die niet of nauwelijks werden nagekomen. Hoe gaat dat nu in de gemeente daarover nog autonomer over mogen beslissen? Deze wethouder weet er alles van. Dus ik ben benieuwd naar zijn reactie. Alles moet nog nagenoeg gerealiseerd worden middels prestatieafspraken met de corporaties of door marktpartijen. Als gemeente voeren we geen actieve grondpolitiek en we zijn geen projectontwikkelaar. Wat als de corporaties de prestatieafspraken niet nakomen? Corporaties geven nu al aan niet alles te kunnen realiseren en vragen ons als raad om ambities scherper te maken en meer keuzes te maken. Nu in deze discussie hoor ik geen enkele fractie daar eigenlijk een duiding op geven hoe ze daarmee om willen gaan. Corporaties die moeten terug naar hun kerntaak. Het verhuren van woningen speciaal gericht op de onderkant van de woningmarkt. Dit kunnen wij als gemeente niet afdwingen, hier is de landelijke politiek bij nodig. Hoe denkt het college daarover?
Discussie. Interruptie van meneer De Mol.
Ja, voorzitter, ik heb toch een vraag aan de VVD. U geeft net aan dat wij als raad niet kunnen reageren of maatregelen kunnen treffen richting woningcorporaties om zaken uit te voeren aan hun woningen. Maar u bent toch met mij eens dat wij hier kaders stellen voor een convenant waarmee het college aan de slag gaat richting woningcorporaties om maatregelen af te dwingen. En laten we wel wezen, als wij hier in de raad vastgesteld hebben, ik meen dat wij in 2020 energie neutraal willen zijn, dan betreft dat allerlei zaken. En ja, Partij van de Arbeid kan met een motie komen, dat is erg sympathiek, maar in principe hebben wij die ambitie al. Maar hoe ik het ook, laten we zeggen, ik herhaal dus de vraag, als wij hier de kader stellen voor woningbouwverenigingen en dat convenant, dat neemt het college mee richting woningcoöperaties, wat denkt u dan wat het college moet doen?
Ja, het college zou daar uitvoering aan moeten geven, maar het is de vraag in hoeverre de corporaties dat na gaan komen. Kunnen wij sancties opleggen aan de corporaties? Denk ik niet. Dus de corporaties, dat gaat redelijk autonoom. We kunnen het ze vragen en we hopen dat ze het uitvoeren, maar sanctioneren kunnen we ze niet.
Maar kan ik dan, voorzitter, mag ik een vraag stellen nog? Ja. Een afrondende vraag. Kan ik dan uit uw antwoord begrijpen dat het dus eigenlijk een zinloze exercitie is?
Nou, nee, dat wil ik niet. Dat is absoluut niet het geval. En dat is in het verleden ook niet zo geweest. Dus er zijn best wel afspraken te maken met de coöperaties. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. En ik denk dat ze voor een merendeel ook best wel zullen meewerken hieraan. Maar niet op alles. En dat geven ze nu ook al duidelijk aan in hun brief.
Gaat u verder.
De discussie. Wel of niet 30% sociale woningbouw. Waarom willen we dat zo graag? Wat zijn de voordelen? Zeker nadelen van een groot aantal woningen in de sociale woningbouw. Het stuk zegt hier niks over. Een nadere onderbouwing ontbreekt hiervan. Volgens de VVD berust het puur op een politieke keuze. De VVD ziet net als de ChristenUnie een percentage van maximaal 25% huurwoningen en 5% sociale koop. Dit is in de structuurvisie ook zo terug te vinden. Waarom wordt hier nou van afgeweken? Wat is de planning om de doelstellingen te halen? De afspraken zijn naar ons idee niet voldoende smart, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch op tijd gebonden. Met name op het gebied acceptabel en realistisch is nog wel wat af te dingen. Voor de maatregelen waar de gemeente zelf voor aan de lat staat, zijn geen financiële middelen beschikbaar. De financiële paragraaf ontbreekt namelijk. Dit voor zover mijn bijdrage. Dank u wel.
Dank u wel. Wie van Inders Belang?
Voorzitter, dank u wel.
Meneer Goumi, ga je gang.
Dank u wel. Hartelijk dank, wethouder, voor het uitgebreide en zeer gedetailleerde raadsvoorstel woonvisie. Heel veel cijfers en feiten waar wij nou eigenlijk echt warm voor liepen. En wat ons het meeste aansprak, dat zijn de bijlagen van de impressies van de bewonersavond over de woonvisie gehouden op 27 oktober 2014... en de impressiebijeenkomst klankbordgroep woonvisie 2 oktober 2014. Als men dit leest, dan weet je gelijk wat je te doen staat. En dat is misschien ook wat meneer Temmink bedoelt. Daar staat, het imago is slecht, de woonomgeving wordt steeds soberder, doorbreekt de eentonigheid, verbouwingen ook aandacht voor verbetering van architectuur. En de andere commissie zegt, de nieuwe geiler moet hier wooncarrière kunnen maken en afmaken met een passende arrangementen, zorg voor goede kwalitatieve woonomgeving, behoud hoger opgeleide, zorg voor een betere imago, verduurzaming van de woningvoorraad. Ik denk dat daar onze taak ligt. Voorzitter, verder. Op 10 november zijn wij, ieders belang, bij een bijeenkomst geweest van de U10 over afspraken hoe we in de regio omgaan met de woonruimteverdeling. Aanleiding voor deze bijeenkomst is de nieuwe huisvestingswet die op 1 januari 2015 van kracht is geworden. In deze wet staat beschreven welke regels een gemeente mag opstellen voor verdeling van met name goedkope huurwoningen. In de regio Utrecht werken 16 gemeenten al geruime tijd met eenduidige regelgeving opgenomen in huisvestingsverordeningen. Deze verordeningen vervallen op 1 juli 2015. Daarom moet er voor 1 juli 2015 nieuwe regelgeving worden vastgesteld. Ieders belang heeft om die reden op 19 januari jongstleden via de Griffie de vraag bij het presidium neergelegd wanneer en hoe de raad hierover geïnformeerd gaat worden. Ieders belang vreest dat wij straks een beslissing moeten nemen over het anders doen toewijzen van woonruimte dan het nu gevraagde besluit om in te stemmen met de opgave en ambities voor de woonvisie. Weliswaar gaat de voorgestelde oplossing in de voor ons liggende woonvisie verder dan de verdeling van de schaarse woonruimte, maar de vast te stellen huisvestingsverordeningen liggen wel aan de basis hiervan, zoals u zelf vaststelt in de bijlage woonvisie bij het onderwerp betaalbaar wonen. Op onze vraag over de komende nieuwe regionale woonhuisvestingsverordening ontvingen wij het antwoord dat deze half februari in concept gereed is en aangestuurd wordt op een eindconcept half maart. Mijn vraag aan de wethouder is: is de wethouder het met ons eens dat het beter zou zijn om ons eerst uit te spreken over ons deel in de woonmarktregio Utrecht en aan de hand daarvan onze Nieuwegeinse woonvisie gaan vastleggen? Voorzitter, nu even naar de woonvisie, de analyse. Bij punt 2 staat ontwikkelingen in de woon- en regelgeving. Daar praat u over de huisvestingswet 2014. Er wordt geschreven over voorgeschiedenis, de kern, de verordening en de urgentieregeling. Daarna vervolgt deze woonvisie met een artikel over de herziene woningwet. Ik zeg woningwet. De vraag aan de wethouder is: is dit nu de nieuwe huisvestingwet van 2015? Aan het eind van het genoemde artikel over huisvestingwet 2014 wordt dit onderwerp afgesloten met de zinsnede: in de regio wordt op dit moment een nieuwe verordening opgesteld. Het is de bedoeling dat deze verordening eensluidend wordt in 16 gemeenten in de regio. De verordening wordt door afzonderlijke gemeenteraden vastgesteld. In het ambtelijke antwoord op onze vraag van 19 januari over de te maken afspraken over de woonruimteverdeling in de regio Utrecht stond onder andere de zin: er wordt aangestuurd op besluitvorming in de afzonderlijke gemeenteraden. Parallel hieraan loopt er ook een traject om de WGR-regeling. Voor degenen die dat niet weten, de verklaring. WGR is de wet waarin samenwerkingsverbanden worden geregeld tussen openbare lichamen zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Dus ik ga verder met om het traject om de WGR-regeling uit te breiden met de huisvestingsverordening. Door afschaffing van de WGR-plus-regio's, sorry, ik weet niet wat dit bedoelt, is dit element komen te vervallen. Aangezien we op dit moment met 16 gemeentes één en dezelfde verordening werken en ook de intentie hebben om dit te blijven doen, zou een WGR-regio van 16 gemeentes betekenen betekenen de haalbaarheid van is ongewis, zo wordt ons geschreven. En daarom duidelijk mij dit antwoord eigenlijk, dit ambtelijke antwoord dat wij kregen. Misschien kan de wethouder uitleggen en dit ambtelijk schrijven verklaren naast de tekst over de ontwikkelingen in de wet en regelgeving die aan het einde van het genoemd onderwerp huisvestingswet van 2014 hierboven aangehaald worden. Ik herhaal, daar schrijft u: in de regio wordt op dit moment een nieuwe verordening opgesteld. Het is de bedoeling dat deze verordening eensluidend wordt in 16 gemeenten in de regio. Ten slotte, voorzitter, naar aanleiding van dit schrijven hebben de fracties van die woonvisie van de woningbouwvereniging een brief gekregen. En daar staat eigenlijk in dat zij niet in die mate, dat de wensen niet in die mate gerealiseerd kunnen worden. Die opgaven en ambities die hier gesteld worden. Er moeten prioriteiten gesteld worden. En die willen ze graag weten. In hoeverre kunnen wij, houdt de wethouder daar rekening mee met het schrijven van de woningbouwvereniging? Dat was het.
Dank u wel. Mevrouw Bartel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal wat korter houden. Er zijn heel veel gevraagd. Ik ben benieuwd of er op alle vragen een antwoord komt. Met name het CDA, die heeft ons de woorden uit de mond gehaald. Wij hebben sowieso heel weinig op met de Nieuwegeinse of met de visies van dit college. Want de praktijk heeft toch wel uitgewezen dat de Nieuwegeinse dromen fataal zijn. En de CDA die heeft ook een vraag gesteld van, over een overkoepelende visie, iets in die orde. En daar zou ik ook graag op willen reageren. Ik denk dat het college helemaal geen flauw idee heeft van waar de gemeenschap naartoe wil. Ik denk dat het enige probleem waar het college mee te maken heeft in deze is hoe de neerwaartse financiële spiraal een beetje om te buigen. En de positie van Nieuwegein een beetje te breken met de WOZ-inkomsten. Onze vraag, en ik hoop dat deze vraag dan niet dan beantwoord wordt zonder het woord geld erin te gebruiken. Wat heeft deze visie te betekenen voor de huidige gemeenschap qua woonplezier en groene omgeving? En dan een vraag die mogelijk technisch is, mag ook per mail worden beantwoord. Wat heeft deze visie de gemeenschap gekost? Dank u wel.
Dank u wel. D66, meneer Moussaoui.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is al een hele hoop gas voor mijn voeten weggemaaid. Dus ik zal ongetwijfeld in herhaling treden.
Nou, u mag ook de vragen die al gesteld zijn laten vallen, hoor.
Sorry?
De vragen die al gesteld zijn, hoeft u niet te herhalen.
Nee, precies. Ik heb ze al hier en daar weggelaten. Ik zal het een beetje meer globaal houden. Ja, onze centrale vraag is eigenlijk, en de Partij van de Arbeid noemde het al, evenals collega De Mol. De ambitie is op zich nobel en goed, maar is het wel realiseerbaar? En dan heb ik het over het na te streven aantal woningen van, die erbij gaan komen vanaf 2015, 3300. In hoeverre botst deze ambitie met de werkelijkheid? Want wij vinden het nogal te strak geformuleerd. Ik zou zeggen, stem de ambitie af op de realiteit en kijk wat de omgeving doet op het moment dat je daar woningen wilt realiseren. Ik noem een voorbeeld. Je wilt bouwen bij de Helpkruid of loodsplantsoen en je ziet hoe stroef dat gaat. Je krijgt vaak de hele wijk over je heen, procedures hangen daaraan vast. Het duurt allemaal lang. Laat staan als je daar nog 3300 woningen in dit tijdbestek wilt gaan realiseren. En heb je ook kritisch gekeken naar het feit op het moment dat u inderdaad meer gaat bouwen, dat er dan ook sprake is van volbouwing, wat helemaal in contrast staat met het nastreven mate aan vitaliteit en kwaliteit. En GroenLinks zei dat ook in het begin. Voor de rest is er ook een punt waar wij als D66 vooral de focus op hebben gelegd. Er wordt gesproken over de doelgroep starters. En bij de doelgroep starters denken wij ook vaak aan studenten. In het coalitieakkoord staat er een ambitie, namelijk dat wij in de toekomst een HBO-instelling willen realiseren. Dat betekent dus dat wij, als we dat gaan realiseren uiteindelijk, meer jongeren krijgen die hier ook willen gaan vestigen. Is dat in die context ook meegenomen, in de startersgroep? De heer Goumi van Ieders Belang zei het ook. Gaf hier een goede analyse van. Is het niet beter om vanaf nu al te kijken om dit na te streven beleid meer in regionaal opzicht, in regionaal verband op te lossen? En daarna de inhoudelijke woonvisie op uit te werken? Er staat ook iets over het prestatieprogramma. Dat is afgestemd met. Dat zal worden afgestemd met de woningcorporaties. Ik geloof dat de heer De Mol daar net ook iets over zei en de heer Kaalsen van PvdA ook. Ja, die woningcorporaties hebben nu te kampen met die verhuurdersheffing. Maar ook met strakkere regels vanuit het Centrale Fonds van Volkshuisvesting en VSW. Deze opgelegde eisen, in hoeverre gaat u daar rekening mee houden? En in hoeverre is de ambitie die u nu heeft haalbaar in dat prestatieprogramma? Nou, er zijn ook veel plannen gemaakt om woningen voornamelijk voor starters te realiseren door transformatieprojecten van kantoren. Maar wij hopen dat de economie in Nederland zal aantrekken en dus ook in Nieuwegein. Dus wat betekent dat voor dat betekent dus dat voor leegstaande kantoren meer door bedrijven bemand zullen gaan worden. En dus deze transformatieproject niet meer zullen gerealiseerd zullen gaan worden. Dus minder woningen te realiseren. Hoewel nu wel sterk rekening moet gehouden met die woningen die gerealiseerd moeten worden. Voornamelijk voort zullen vloeien uit die transformatieproject. En dan had ik nog iets over het klankbord. Is dit het raadplege klankbord, is dit een orgaan dat heel lang gaat blijven duren? Of is dit alleen maar een tijdelijk iets? Alleen maar in het begin? Of gaat het gedurende het hele proces waarin de woonvisie wordt uitgewerkt, zal de klankgroep daarin blijven bestaan? En zal de klankbordgroep ook worden uitgebreid met nieuwe partijen? Want ik mis inderdaad nog steeds de groep ondernemers in de klankbordgroep. En ook projectontwikkelaars. Ik bedoel, een handjevol projectontwikkelaars kunnen heel goed meedenken, denk ik. Even kijken. Ja, dat was het dan, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Wethouder, bent u er klaar voor? Bijna. Even op volgorde leggen. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw bijdrage over dit tweede debat over de woonvisie. 2 van 3. We zijn in oktober begonnen met elkaar met de analyse als eerste stap om te komen tot die woonvisie. Die analyse zit er nu ook weer bij, is op een aantal kleine onderdelen verrijkt met de eerste inzichten. Mevrouw Schildkamp had daar technisch naar gevraagd, daar hebben we graag aan voldaan. Deze stap gaat over welke ambities we in de woonvisie willen leggen. Misschien wel de belangrijkste stap in dit hele proces. En de laatste stap, die verwachten we in mei met u te kunnen delen en bespreken, is dan het vraagstuk en hoe gaan we dan die ambities waarmaken en welke maatregelen horen daarbij. En een deel van uw inbreng gaat opnieuw over de analyse. Daar zal ik graag kort nog even bij stilstaan. Maar een deel van uw inbreng gaat ook over hoe gaat u dat dan waarmaken. Dat was nou juist voor die derde stap bedoeld. Daar waar ik er iets over kan zeggen over beelden die we nu al hebben, zal ik dat doen. Maar dat debat voeren we dus in mei nog vrij uitgebreid. En ook al in oktober hebben we met elkaar stilgestaan bij de vraag hoe verhoudt zich nou deze visie en overigens ook andere visies die ontwikkeling zijn, cultuurvisie, de visie op sport en bewegen, later dit jaar de detailhandelsvisie en op een gegeven moment ook de herijkingsstructuurvisie. Het zijn er inderdaad nogal wat, mevrouw Baktali. Hoe verhoudt zich dat nou met het grote plaatje en de paraplu waar het CDA naar vraagt? Dat is natuurlijk een onderwerp wat we al wel vaker met elkaar bediscussieerd hebben. Niet alleen ikzelf, maar ook andere leden van het college. We hebben ervoor gekozen om die dingen parallel te laten lopen. Want als we zouden zeggen, we laten alles wachten totdat die toekomstvisie 2025 af is, dan blijft er wel heel veel stil liggen. Dus we hebben een proces samengesteld en daar is afgelopen donderdag nog in uw raad ook over gedebatteerd en ook een krediet voor beschikbaar gesteld voor die toekomstvisie. Waarbij we steeds de aanhaking van die verschillende deelvisies ook in de gaten houden. We laten die dingen met elkaar interfereren en we laten die zaken elkaar verrijken. Zodat uiteindelijk die documenten niet strijdig zijn met elkaar, maar goed ook bij elkaar passen. Voor de woonvisie hebben we daar 1 uitzondering op gemaakt in oktober op uw verzoek. Hebben we gezegd wat we niet doen in deze woonvisie is iets zeggen over het bouwprogramma. Want dat bouwprogramma, dat is natuurlijk wel een heel wezenlijk aspect van wat uit die toekomstvisie moet komen. Wil je bouwen voor eigen inwoners, wil je bouwen voor de regio of wil je de boel, wil je niet meer verder bouwen? Moet al het groen bewaard blijven of is er nog groen wat je kunt omruilen? Hoe ga je met rood voor rood om? Nou, dat zijn zulke fundamentele keuzes. Daarvan hebben we gezegd dat moet echt op die toekomstvisie wachten. En u vindt dus wel in de analyse een aantal berekeningen over hoe de woningvraag zich kan ontwikkelen. Maar je zult ook gezien hebben dat bij de ambities er geen nieuwe voorstellen, nieuwe ambities gedefinieerd worden om het bouwprogramma aan te passen. Dat geldt niet voor het programma Wonen en Zorg. Daar staat een heel specifiek aantal inderdaad genoemd. Maar dat zegt niet iets over het bouwprogramma, dat zegt iets over een type kwaliteit woning. Ik kom daar straks nog even op terug wat we nodig hebben. Deze ambities doen geen uitspraak over aanpassing van het woningbouwprogramma. En ik heb ook in oktober met u gezegd, laten we dat op die manier doen. Dan blijft voor het college nog even het urgentieprogramma 3300 woningen, het bestaande beleidskader, totdat we met elkaar naar de toekomstvisie anders besloten hebben. Voorzitter.
Ik zit nog even. Lea de Mol.
Ja, voorzitter, dank u. Ja, wethouder, als ik het goed begrijp, u geeft aan u heeft aangegeven dat wij categorieën, woningen die misschien gebouwd moeten worden, niet gaan benoemen. Is dat correct?
Nee, wat ik heb aangegeven is dat we in deze woonvisie, niet op dit moment bij het vaststellen van de ambities en ook niet bij het eindproduct in mei, dat we geen voorstellen aan u doen om het bouwprogramma voor deze stad aan te passen. Het zij omhoog, het zij omlaag. Omdat we met elkaar hebben afgesproken in oktober dat zo wezenlijk beïnvloed wordt door de uitkomsten van de toekomstvisie 2025, dat we dat echt prematuur zouden vinden. Dus we doen over het bouwprogramma in deze woonvisie nog geen uitspraken. En dan zeg ik, dan blijft dus het urgentieprogramma 3300 woningen, waar we sinds 2006 mee werken, blijft het bestaande beleidskader totdat we na de toekomstvisie iets anders hebben.
Ja, dus we hebben het gewoon over het aantal woningen en niet over straks de categorieën die we nodig hebben.
Over de categorieën zeggen we wel iets. Hè. We zeggen wel iets over bijvoorbeeld in de vitale stad over doorstroommogelijkheden. Doorstroommogelijkheden in de wooncarrière. We zeggen wel iets bij wonen en zorgen over wat we demografisch aanzien komen. Welk type woningen nodig is om wonen en zorg te kunnen accommoderen naar de vraag van inwoners. Maar we verbinden daar nu niet de consequentie aan dat dat allemaal uit nieuwbouw zou moeten bestaan. En dan kom je ook op de vraagstelling die GroenLinks bijvoorbeeld in het begin stelde. Zou dat ook door transformatie kunnen of door herstructurering, zoals dat dan in het jargon zo mooi heet. Die discussie zullen we op een later moment met elkaar voeren als we vanuit de toekomstvisie een scherper beeld hebben van waar willen we met de stad naartoe.
Meneer Karels.
Dan ben ik nog niet eens door mijn eerste kaartje heen. Ja.
Dank u wel, meneer de voorzitter. En even iets over die bouwplannen. Want het zijn grote aantallen die in 10 jaar gebouwd moeten worden. En daar gaan we het voorlopig dus helemaal niet over hebben. Wanneer gaan we er wel over praten? Hoe we dat realiseren?
Voorzitter, we gaan het er inderdaad niet over hebben om het bouwprogramma aan te passen. Dat betekent niet dat we nu op onze handen gaan zitten, want we hebben het urgentieprogramma 3300 woningen. Daarvan, dat weet u, zijn er zo'n 1100 gerealiseerd. Zitten er zo'n 1000 in de pijplijn, 1100. En moeten we daar 1100 nog zien te vinden? Overigens zijn daar ook wel locaties voor beschikbaar die u ook wel kent. Hè? De transformatie Mooi Rijnhuizen, een aantal plekken in de binnenstad. Er zijn er nog wel een aantal locaties. De heer De Mol noemde er ook een aantal. Daar zijn we overigens ook mee bezig. Hè? U noemde de klimoplocatie. Natuurlijk zijn we daarmee bezig, maar u weet ook hoe dat gaat. Je hebt een woningbouwproject niet in 2 dagen tijd uit de grond gestampt. Maar we zijn wel degelijk bezig met de voorbereiding ook op dat soort plekken aan de slag te gaan. Het Juco-train is er één, als uitvloeisel van de gebiedsvisie het Vaas. Dus her en der in de stad werken we daaraan door. Maar allemaal binnen dat kader van het urgentieprogramma 3300 woningen. Totdat we na de toekomstvisie met elkaar een ander richtgetal vaststellen. En dat kan hoger of lager zijn.
Meneer Verdouw.
Begrijp ik goed dat u zegt, we moeten dus eerst de toekomstvisie afwachten. Dat betekent dus dat er geen veranderingen in het bouwplan komen. Totdat de toekomstvisie zeg maar klaar is en in de raad behandeld is.
Ja, dat is de afspraak die ik in oktober met u gemaakt heb. Hè, toen u ook de vraag stelde, hoe zit dat nou in de relatie woonvisie-toekomstvisie? Ik heb toen erop aangedrongen en u heeft daarmee ingestemd om wel met die woonvisie aan de slag te gaan. Juist omdat we ook dit jaar bijvoorbeeld nieuwe prestatieafspraken met corporaties moeten maken. De wet schrijft voor dat we daar dan ook een actuele woonvisie voor hebben. Maar ik heb toen met u gezegd, maar aan dat bouwprogramma zullen we nog even niet komen. En dus is het bestaande beleidskader het beleidskader waaruit we werken.
Ja, ik vind dat toch jammer, want dan betekent dat er een aantal onderdelen van deze woonvisie, zeg maar. Ja, het is leuk om er even over te praten, maar we doen er niks mee.
Nou, dat, voorzitter, dat ben ik niet met de heer Vernouwen eens. Want zoals ik al zei, ook binnen het urgentieprogramma 3300 woningen moeten we nog zo'n ruime 1000 woningen zien te realiseren. En deze woonvisie geeft wel degelijk focus in, als we daar nog weer nieuwe kansen voor hebben, waar we dan die focus op moeten aanbrengen.
Gaat u verder. Nog één korte dan, meneer Schams.
Ja, een korte aanvullende vraag. Is de wethouder dan zeg maar met mij eens dat hij bedoelt dat met het aanpassen van deze woonvisie, of het vaststellen van deze woonvisie, dat zeker ook input is voor de toekomstvisie, wat aanvullend op wat net gezegd werd?
Ja, dat is inderdaad wat ik zeg. En dat is ook wat we in oktober zo hebben besproken. En ook afgelopen donderdag nog, hè, toen ook die vraag is gesteld, hoe verhouden die visies zich toch met elkaar. Maar nogmaals, met de uitzondering van de aanpassing van het bouwprogramma, die nemen we niet op. Dan wachten we op tot het project toekomstvisie is afgerond. Okay. We hebben de visie nodig, ik zei dat, om het gesprek met de woningcorporaties over nieuwe prestatieafspraken goed te kunnen voeren. En die staan voor in de tweede helft van dit jaar gepland. Prestatieafspraken van de vorige periode zijn afgerond, of aflopend moet ik zeggen. En de herzieningswet, zoals die op dit moment in de Kamer ligt, die stelt ons in staat om daar op een nieuwe manier mee om te gaan. Even ter verduidelijking voor ieders belang. De huisvestingswet regelt, die vorig jaar is aangepast, op welke manier de woonruimteverdeling tot stand komt. Ik kom daar straks nog wel even bij de rol van de regio op terug. De herzieningswet, die nu in de Eerste Kamer ligt, die beschrijft in feite de rol van de woningcorporaties en hoe die zich met de andere stakeholders verhoudt. En zoals die nu in de Eerste Kamer voorzien is, is het systeem dat de gemeente heeft een actuele woonvisie. Daarin beschrijft ze haar eigen ambities. Vervolgens worden corporaties uitgenodigd om op die ambities bij wijze van spreken in te tekenen. Oftewel te zeggen, dat deel van de ambities willen wij graag waarmaken. Vervolgens ga je daarover in gesprek en dat leidt tot prestatieafspraken. En wat nieuw is, is dat de conceptwet erin voorziet dat, als we als gemeente nou het idee hebben, die corporaties die doen te weinig, dan hebben we een escalatiemogelijkheid naar het ministerie en uiteindelijk de minister om daar zich een oordeel over te vormen.
De heer De Mol, die wilde u een vraag stellen.
Ja, voorzitter, dank. Ja, ik wilde graag een antwoord van de wethouder. Als hij in gesprek gaat met woningcorporaties en prestatieafspraken gaat maken, is hij dan bereid om zoals ik al genoemd heb, om andere besluitvorming daarbij te gaan betrekken? Want je kunt natuurlijk prachtig prestatieafspraken maken, maar als dan vervolgens na ondertekening de een naar de ander wijst met een besluit, dan hebben we dus een padstelling en dan gebeurt er weer 10 jaar niks. Dus daar graag een antwoord op.
Nee, uw vraag kwam pas een kaartje of 5 verderop eigenlijk. Maar wat we natuurlijk beogen te doen met deze woonvisie en ook met de manier waarop we de integrale kijk ook met andere beleidsterreinen te doen, is een document te maken waarop we ook op die integraliteit afspraken kunnen maken met de woningcorporaties. Dat spreekt voor zich. Daar waar u doelt op is naar het GNP Plus en de verplichting van de corporatie, zijn die nou goed op elkaar afgestemd? Want dat is een thema wat u nou aan het hart gaat, hè? Dat weet ik. Want dat volgen we samen al een aantal jaren, dat vraagstuk. Ja, dat geldt natuurlijk voor de verplichting van de corporatie ook in feite dat ze hun eigen bouwbesluit moeten naleven. En ook dat weet u natuurlijk.
De heer Goulny wilde u nog een vraag stellen.
Dank u, wethouder. Dank u, voorzitter. Wethouder, een vraag. Ik weet niet of u helemaal mijn vraag beantwoord heeft. Maar u heeft het over de herziene woningwet die dus nu door de Eerste Kamer beoordeeld gaat worden. Maar wordt dat de nieuwe huisvestingswet van 2015? We hebben de huisvestingswet van 2014 die is geëindigd op 1 januari. Hè, want dat houdt je op. De nieuwe huisvestingwet van 2015, zou ik maar zeggen. Is dat dan een uitkomst van die woningwet, want die twee haal ik een beetje door elkaar. En dat is even één vraag. En nog een vraag, en die, riep u eigenlijk ook op door een deel van mijn vraag te beantwoorden over die woningbouwcoöperaties. Als zij nou zeggen van, we hebben daar het geld niet voor. In hoeverre kunt u ze dan dwingen? Want zij moeten prioriteiten stellen en wij willen misschien veel meer. Maar dat was mijn tweede vraag nog even.
Ja, u haalt inderdaad twee wetten, of eigenlijk drie door elkaar. De huisvestingswet, die de woonruimte, die de wettelijke kaders voor de woonruimteverdeling organiseert. De herzieningswet toegelaten instellingen, die het functioneren van woningcorporaties reguleert. Dat is de wet die nu in de Eerste Kamer ligt. En de wet afschaffing plus regio's, die heeft bepaald dat de verplichte regionale samenwerking in de stadsregio Utrecht op het gebied van woonruimteverdeling op regionaal niveau wordt geregeld en niet op lokaal niveau. Ik kom daar straks nog even op terug. Die laatste wet is er de oorzaak van dat we nu het komend half jaar een nieuwe huisvestingsverordening moeten maken. Niet per se de huisvestingswet zoals die in 2014 is door de Kamer is aangenomen. De rol van de woningcorporatie, daar was ik mee bezig. Hè? En ik schetste nu globaal hoe in die herzieningswet dat spel gespeeld wordt. Wij hebben een actuele woonvisie met eigen ambities. Woningcorporaties tekenen daar naar vermogen op in. Daar gaan we over in gesprek. En als op een gegeven moment de gemeente vindt dat de corporatie te weinig doet, lees haar middelen niet voldoende inzet, dan is daar een escalatiemogelijkheid voor. Als corporaties daadwerkelijk een aantal ambities niet kunnen waarmaken, ja, dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je zegt, dan moeten we die ambities naar beneden bijstellen. Maar ook dat spel goed te kunnen spelen, is het wel van belang dat we eerst als gemeente gewoon heel zuiver onze eigen ambities neerzetten. En niet alvast anticiperen op de vraag, goh, zouden die corporaties dat nou kunnen of niet? Want dan ben je in feite al in je eigen visievorming ben je de onderhandeling al gestart. Dus laten we nou eerst met elkaar vinden wat wij nou vinden dat er goed zou zijn voor deze stad. En dan doen we in de ronde daarna doen we het spel met de woningcorporaties wel. En dan proberen we daar een zo goed mogelijk resultaat uit te halen. Dat is in feite hoe het moet werken.
Meneer Schaps, heel kort.
Ja, heel kort, voorzitter. Ik neem aan dat die corporaties ook niet gek zijn. Het spelletje, dat kennen ze natuurlijk wel.
Nou, we kennen het spelletje allemaal nog niet, hè, want het staat in een wet die nog niet door de Eerste Kamer heen is. Dus het is voor ons allemaal nieuw terrein. Dus dat wordt heel spannend. Dan nog even in de algemene inleiding de vraag van Stadspartij Nieuwegein. Wat heeft dit nou te maken met fijn wonen? Wij denken dat we hier ambities hebben neergezet en dat wordt ook herkend in de klankbordgroep. Die inspeelt op behoeften die Nieuwegeiners ook hebben. Bijvoorbeeld over het soort woning waar ze nu of op den duur graag naartoe zouden willen verhuizen. Bijvoorbeeld voor op aspecten van betaalbaarheid. Bijvoorbeeld op het aspect van het maken van een wooncarrière. We zijn inderdaad in deze woonvisie wat minder ingegaan op de leefomgeving. Omdat die dan wel heel breed wordt. Daar loopt het programma Betere Buurt ervoor. Maar in de toekomstvisie worden die dingen natuurlijk wel aan elkaar verknoopt, want het ene heeft wel degelijk te maken met het ander. U vraagt ook nog wat deze woonvisie gekost heeft. Die heeft in ieder geval geen extra geld gekost, want we hebben dat binnen de reguliere begroting met onze eigen mensen gedaan. Dus daar zijn geen dure externen voor ingehuurd. Dan kom ik aan de ambities zoals die nu voorgesteld worden. En ik noemde al iets wat geen ambitie is in deze woonvisie, is een aanpassing van het programma. Daar ben ik net al even op ingegaan. Wat het wel doet is kwaliteiten beschrijven, waarin we als er woningen gebouwd worden onze focus zouden willen leggen. Voor een deel kunnen we die zelf sturen, omdat we zelf grondeigenaar zijn, maar dat is steeds minder. En daar waar dat niet het geval is, zijn we afhankelijk van particulier initiatief. GroenLinks vroeg daarnaar. Particulier initiatief is in feite grondeigenaren niet zijn de gemeente die denken, ik heb hier een stukje grond en daar zou ik een mooi setje woningen op kunnen bouwen. En die komen dan bij de gemeente om te vragen of dat mag. Als het in het bestemmingsplan past, mag het sowieso. Als het niet in het bestemmingsplan past, dan moet daar over nagedacht worden of dat mag of niet. En op dat moment kun je dus ook met zo'n woonvisie in de hand kijken welke voorwaarden stel ik aan het eventueel meewerken aan zo'n particulier initiatief.
Mevrouw Kotkamp.
Hetzelfde probleem als jij net had. Dank voor het antwoord, maar de vraag blijft dan wel een beetje wat het vaststellen van deze ambitie daarvoor een invloed op heeft door te zeggen dat we het particulier initiatief willen stimuleren. Wat betekent dat dan?
Dat betekent dat binnen het bestaande beleidskader van het urgentieprogramma 3300 woningen wij dus ruimte zullen geven voor initiatieven die bijdragen aan woningbouw die past binnen deze woonvisie. Dat is wat het betekent.
Juist. Gaat u verder.
Dan kom ik aan de ambitie over de vitale stad. Een drietal fracties heeft daar wat over gezegd. De ChristenUnie die vraagt hoe realistisch is het om daar eisen aan te stellen. Hè? Zijn het niet uiteindelijk de ontwikkelaars zelf die uitmaken wat ze bouwen of niet? Ja, voor een deel is dat natuurlijk waar, maar de gemeente moet vaak wel medewerking verlenen. En nou juist met zo'n woonvisie in de hand, waarin je scherpe keuzes maakt, kun je daar dus ook het gesprek met elkaar over voeren. We hebben bijvoorbeeld die discussie ook gehad bij de gebiedsvisie Mooi Rijnhuis, hè, waarin we ook met elkaar bedebatteerd hebben van welk type woningen zou, als je naar transformatie in dat gebied kijkt, daar nou zouden we daar het liefste zien. En je ziet dus nu ook dat de eerste ontwikkelaars of de eerste gebouweigenaren met voorstellen komen die zich daar ook naar richten. Dus wat dat betreft is het hebben van zo'n woonvisie daar heel nuttig voor. En die vitale stad moet natuurlijk ook ingezet worden, meneer Karels, om segregatie van wijken tegen te gaan. Overigens hebben we geen gesegregeerde wijken in Nieuwegein. Het is ook zeker de ambitie om dat zo te houden. En wat dat betreft linkt hij daar wel aan ook de kwaliteit. Ook iets wat heel erg uit het participatietraject gekomen is. Doe ook iets aan de kwaliteit van wijken. En als je nieuw toevoegt, zorg dan dat dat ook van een zekere kwaliteit is. En wat dat betreft sluit dat ook wel aan op ambities die we al in de structuurvisie van 2010 Nieuwegein Verbind hebben neergelegd. Meer op kwaliteit dan op kwantiteit toevoegen. En wat we ook op een aantal plekken in de stad doen. Ook om die segregatie tegen te komen.
Meneer De Mol.
Ja, ik denk dat de wethouder toch hier een verspreking maakt. Kwaliteit moet je niet bewaken op een aantal plekken in de stad. Die moet je bewaken op alle plekken in de stad. En dat is ook een van de basiszinnen in uw visie.
Ja, daar heeft meneer De Mol natuurlijk gelijk in, voorzitter. Wat ik bedoelde te zeggen is dat daar waar we toevoegen, dat we dan meer kwaliteit moeten toevoegen dan we in de afgelopen 40 jaar gemiddeld gedaan hebben. D66 die noemt, die koppelt studenten aan starters. Ook in relatie met een mogelijke HBO die we overigens nog niet hebben. Hè, dus laten we niet te veel op de zaken vooruit lopen. Eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat onderzoek na onderzoek uitwijst dat studenten de A12 niet over willen om te wonen. Die willen echt aan de andere kant van de A12 wonen, daar waar je op fietsafstand zonder brug daartussen op het Wit of de Bemuurde Weert kunt komen. We hebben ook nog weer zeer onlangs in het afgelopen jaar goed gekeken voor bijvoorbeeld de Galenkopperzoom, maar ook wel in Blokhoeven. Of daar kansen zijn voor studentenhuisvesting. En keer op keer blijkt dat geen kansrijke propositie is.
Ja, u zegt. Ja, dank u wel, voorzitter. U zegt inderdaad dat uit onderzoek is gebleken dat veel studenten inderdaad de wens hebben om inderdaad aan de andere kant van de A12 te vestigen, omdat dat dichter bij Utrecht Centrum is. Maar als je dat koppelt zeg maar, aan de visie die wij ook op langere termijn hebben, en dat vertaal ik dan naar de binnenstad. Wij willen toch ook van Nieuwegein, dus zeg maar, want de binnenstad loopt een beetje op de zaken vooruit. Het volgende agendapunt, maar de binnenstad willen wij ook aantrekkelijker maken. Dat betekent dus dat we in de toekomst misschien ook wat meer uitgaansgelegenheden hebben. Dat Nieuwegein eigenlijk ook een stad wordt waar veel jongeren zich willen gaan vestigen. En dat staat dan weer in contrast met het feit dat we dan niet die woningen willen realiseren omdat ze hier toch niet willen wonen.
Ja, nee, daar heeft u natuurlijk gelijk in. En ook in het OOB 2013 voor de binnenstad loop ik zelf ook een klein beetje vooruit. Wordt bijvoorbeeld voor de binnenstad West wordt ook onderwijs als een van de mogelijke dragers van dat gebied gezien. Hè? Maar ik denk echt dat het te prematuur is om op dat soort ontwikkelingen in deze woonvisie vooruit te lopen. Overigens, dat vroeg iemand anders ook, voor hoe lang geldt deze woonvisie nou? Ik schat dat hij niet langer dan 4 jaar dienst zal doen. En dat we hem dan sowieso weer zullen willen herzien. En misschien al wel sneller. Dus als dat soort ontwikkelingen dichter op de horizon komen, dan kunnen we dat aspect er ook nadrukkelijker in betrekken. Ja, en dan hoopt u dat als de economie aantrekt dat de kantoren weer gevuld zullen worden met bedrijven. Dat hoop ik natuurlijk ook. Eerlijkheid gebied om te zeggen dat ook daar de geleerden wat somber beeld over hebben. Zeker dat alle kantoren weer bemensd zullen worden. En dat heeft niet alleen met kwantiteit, maar ook met kwaliteit van veel kantoren die inmiddels zo'n 20, 25 jaar oud zijn te maken. We hebben nu nog uit mijn hoofd zo'n 140.000 vierkante meter leegstaan. En voorlopig met hoe we bedrijven zien acteren en hoe hun zoekcriteria zijn. En welke kansen we zien om te transformeren, denken we dat er voorlopig in die transformatie nog veel kan. Dan de ambitie van betaalbaar wonen. Dan gaat het met name om het aanbod van sociale huurwoningen op de woningmarkt. De heer Karels die had daar een vurig pleidooi over. En we zien op dit moment echt een ontwikkeling dat de sociale woningvoorraad als zodanig nog wel op orde blijft. Maar dat wat er nieuw op de markt aangeboden wordt, en dan bedoel ik niet nieuwbouw, maar gewoon omdat iemand verhuist, de woningcorporatie dan de huur verhoogt en dan de woning opnieuw aanbiedt, dat de betaalbaarheid echt zwaar onder druk staat.
Meneer Schap.
Ik onderschrijf wat de wethouder net zegt, en dat is volgens mij net het probleem dat we hebben. Wat kunnen wij daar als gemeente nu aan doen? Dat wil ik graag weten.
Nou, om te beginnen de ambitie opschrijven dat het aantal woningen aantal sociale huurwoningen wat aangeboden wordt qua huurprijs past bij de vraag van de doelgroep die we hier in Nieuwegein kennen. En we weten dat 70% van de actief woningzoekenden in Nieuwegein tot de primaire doelgroep behoort. Dus in feite aangewezen is op een huurwoning die betaalbaar is. Niet voor niks hebben we ook als ambitie opgeschreven dat we van corporaties verwachten dat ze dat accommoderen. Tegelijkertijd, en dat is natuurlijk een terecht punt van de corporaties, zeggen ze ja, dat is misschien bij eerste verhuring wel zo. Maar vervolgens gaan mensen zich ontwikkelen, gaan misschien een baan vinden, groeien qua inkomen uit die noodzaak om betaalbaar te wonen, maar blijven wel zitten. En het Rijk stelt ons maar nauwelijks in staat daar wat aan te doen. En dat leidt dan tot die 25% scheef wonen waar de heer Karels het ook over had. Ik ben op dit moment met de corporaties in de regio, verenigd in de RWU, in gesprek om te kijken hoe we als gemeenten en als corporaties samen daar ook een heel helder signaal richting het Rijk over af kunnen geven. Je ziet langzaam wel wat bewegen in de zin van tussentijdse toetsing van de passendheid van de huur, in de zin van mogelijk maken om tijdelijke contracten af te sluiten. Nou, dat vind ik op zich interessante instrumenten. Ze zijn er nog niet, maar er wordt over nagedacht in Den Haag. En op het moment dat we natuurlijk als gemeente de mogelijkheid krijgen om daar ook gedurende iemand zijn wooncarrière op te kunnen toetsen, of de corporaties in staat kunnen stellen daarop te toetsen, loopt de scheefwoning waar de heer Karels het over had meer terug en hebben de corporaties meer ruimte om hun woningaanbod passend aan te bieden. En dat is in feite het gesprek wat we daar op dit moment over voeren.
Mevrouw Kotke.
Ja, dank voorzitter. Als die gezamenlijke vuist gemaakt wordt, of het gezamenlijk signaal, laat ik het zo noemen, wordt dan ook bijvoorbeeld meegenomen dat op het moment dat je dat scheefwonen wil aanpakken, dat om mensen te motiveren naar bijvoorbeeld vrije sectorhuur te gaan, dat dan de huurbescherming beter geregeld zou kunnen worden. Dat ook een reden zou kunnen zijn dat mensen niet doorschuiven.
Ja, ik weet wat mevrouw Kotkamp bedoelt. Huurbescherming in de zin van dat je woning niet uitgezet mag worden, die is ook voor de vrije sectorwoning, voor het geliberaliseerde deel, goed op orde. Hè? Maar de huurprijsbescherming is daar niet geregeld. Dat is ook een soort van het kenmerk van een geliberaliseerde woning, dat die niet gereguleerd is in huurprijs. Maar ik ben het wel met mevrouw Krotkamp eens dat als je instrumenten zou krijgen om scheef wonen tegen te gaan, dat er dan ook wel voldoende aanbod moet zijn om daar door te stromen en voldoende betrouwbaar aanbod ook. Hè. Dus dat delen we met elkaar. De ambitie in de woonvisie gaat dus voornamelijk over het aanbod. ChristenUnie en VVD hebben ook iets gezegd over de totale voorraad van sociale huurwoningen. Dat zou wel naar 25% mogen. De heer Schat memoreert nog iets over 25 en 10%. Dat gaat over de toevoegingen. Hè? 25% van de toevoegingen sociale huur, 10% sociale koop. Met een voorraad van 30%. Dat vind ik daar dan altijd achteraan. Ja, en wat legitimeert dat we op die 30% blijven zitten? Nou, wat mij betreft legitimeert de nog steeds oplopende wachtlijst voor sociale huurwoningen met wachttijden van 8 tot voorbij 9 jaar toe. Legitimeert dat we op dit moment nog niet toe zijn aan een forse inkrimping van die voorraad.
Meneer Schout. Ja, dan komen we in de discussie over die wachtlijsten. Dat is natuurlijk een heel dubieus verhaal hoe je tegen die wachtlijsten aankijkt. Want wachtlijsten en zoeklijsten en zoektijden, dat zijn allemaal verschillende begrippen en criteria waar we eigenlijk met elkaar geen goed beeld van hebben. Dus, en ook dan vraag ik me sterk af inderdaad van hoe groot moet de bijdrage van Nieuwegein daarin zijn. Daarin moeten we juist ook kijken naar de omliggende gemeentes, want die gaan er wel degelijk heel anders mee om als Nieuwegein.
Meneer De Mol, vraagt er achteraan.
Ja, voorzitter. Ik sluit me aan bij de opmerking van de heer Schat. Want wachtlijsten voor sociale huur, dat is een containerbegrip. En als vanuit Den Haag er weer een opgave richting gemeentes gelegd wordt om asielzoekers op te nemen, of we krijgen steeds meer mensen in de bijstand, allemaal sociaal zwakkeren, dan worden de wachtlijsten op die sociale huurmarkt steeds groter. Dus misschien is het ook eens een raadzaam om al deze groepen in kaart te brengen en wat er nou precies aan behoefte is en voor welke groep.
Mevrouw Schildkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me bij de vorige sprekers aan en wil er ook nog wel bij opmerken van, kijk, alle sociale voorzieningen die wij hier hebben moeten natuurlijk ook opgebracht worden door onze gemeente. En als de balans daar op een gegeven moment in zoek is, dan is het niet meer op te brengen om dat nog te voorzien. Dus we moeten daar toch een goede balans in zien te vinden. En ik denk dat die op dit moment eigenlijk te veel doorslaat naar de sociale voorzieningen.
Voorzitter, de heer De Mol, denk ik, slaat de spijker op zijn kop. Want de beperkte sociale woningvoorraad die we hebben moet inderdaad over heel veel mensen verdeeld worden. En dat is precies de reden ook waarom die wachtlijsten zo vollopen, omdat die vraag ernaar zo ontzettend groot is. En volgens mij helpt het dan niet om te zeggen, laten we het aanbod dan maar fors terugnemen. Die vraag wordt er namelijk niet minder van. En noemt de asielzoekers, dat zijn eigenlijk statushouders, bedoelt die heer De Mol. En dat is inderdaad een enorme opgave die we ook als gemeente Nieuwegein, maar niet alleen als gemeente Nieuwegein, want die wordt keurig recht evenredig verdeeld over alle gemeentes. Maar dat is wel een toenemende stroom van mensen die ook inderdaad voor een groot deel in die sociale huurwoningen terechtkomen. En ondertussen is het nog steeds zo dat als je op je 27ste uit huis wil hier in Nieuwegein, en je wil graag in Nieuwegein blijven wonen, en we weten dat 84% van de starters die hier geboren zijn ook als eerste in Nieuwegein gaat zoeken, dan moet je dus wel inderdaad op je 18e ingeschreven zijn, want anders gaat het niet lukken. En dat is een echte wachttijd, meneer Schat.
Meneer De Mol nog?
Ja, voorzitter, ik wil daar wel een toevoeging doen richting de wethouder. Ik bedoel, laten we zeggen, asielzoekers, dat is een doelgroep. Maar je hebt ook de Syrische vluchtelingen die nou hun heil zoeken en terecht met de ellende die er aan de gang is. En je hebt politiek vluchtelingen. Dus als die allemaal prioriteit krijgen op de bestaande wachtlijsten, dan groeien die wachtlijsten in plaats van dat ze slinken. Neemt u dat trouwens ook mee in het overleg richting het Rijk? Als u bij de WRU zit?
Voorzitter, toch denk ik goed om even de scherpte daarin aan te brengen. De opgave die gemeentes opgelegd krijgen van het Rijk is het huisvesten van statushouders. Dus van mensen die als asielzoeker of als politiek vluchteling of als Syriër of net welk onderscheid u wil maken hier naartoe gekomen zijn, die vervolgens via een asielzoekerscentrum en via de procedure die daarvoor is op een gegeven moment de status van hebben gekregen om hier te mogen blijven en dan niet meer in het asielzoekerscentrum kunnen blijven. Hè, dat is de officiële naam, statushouder inderdaad. En per half jaar wordt gekeken hoeveel mensen, van hoeveel mensen rechtbanken zeggen dat ze door mogen stromen. En iedere gemeente krijgt zijn opgave om daar ook voor huisvesting voor te zorgen.
Ja. Meneer Karels, u had nog een vraag.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hoeven helemaal niet te kijken naar Syrische vluchtelingen of wat dan ook. Want als je kijkt naar de cijfers in de woonvisie, dan zit 55% van de inkomens zijn in Nieuwegein zodanig dat dat in principe tot de sociale huurwoningen zou behoren. Terwijl de voorraad maar 30% is. Dus er zit sowieso een spanning in.
Meneer Goulmi, u had ook een vraag?
Ja, eigenlijk heeft de wethouder mij nieuwsgierig gemaakt, voorzitter. Want hij heeft het over statushouders. En het was eigenlijk wel ooit een vraag van ieders belang een tijdje terug. Is het wethouder bekend hoeveel er al zijn in Nieuwegein? Zijn we er al mee bezig of zijn we nog onderweg? Hebben we nog geen aanvraag gekregen? Want als ik iedere keer voor de tv zit, ik maak me met de dag meer zorgen. Dus hoe eerder ze hier een plaats kunnen krijgen, hoe beter het ons is.
Het systeem van het huisvesten van statushouders bestaat al jaren, meneer Goulmi. En dat doen wij dus ook al jaren. Of feitelijk doen de woningcorporaties dat, maar wij reguleren dat. De aantallen wisselen door de jaren heen. Het is een aantal jaar heeft het gemiddelde zo rond de 30 per jaar gezweefd. Je ziet dat nu fors toenemen, met name ook door inderdaad de problematiek in Syrië. Naar vorig jaar 56 en dit jaar 106 mensen die we op die manier moeten huisvesten. Dat zijn grote aantallen als je realiseert dat er in totaal maar tussen 350 en de 450 sociale huurwoningen per jaar vrijkomen. Dus dan zie je ook meteen wat voor een druk dat op de woningmarkt ligt. Dat is overigens niet een nieuw geisprobleem. Dat heeft Utrecht en Lopik en Amsterdam en Best en Groningen hebben dat allemaal in gelijke mate, die problematiek.
En dan gaat u door.
Ik ben inmiddels bij het kaartje ambities wonen en zorg terechtgekomen. Dat is in feite de tweede ambitie uit het programma. Het is een aandachtspunt waar we ook al wel vaker in deze raad over hebben gesproken. In feite vanwege twee aspecten in Nieuwegein urgent. Het ene is de extramoralisering waar het Rijk mee bezig is. En de tweede reden, de wat homogene samenstelling van deze bevolking, waardoor we meer dan andere gemeentes en blok vergrijzen, om het maar zo te zeggen. En dan gaat het niet om nul-treden woningen per se en ook niet om seniorenwoningen, maar echt woningen waarin je ongeplande zorg kunt ontvangen. Zeg maar het alternatief voor de verzorgingshuizen die weggesneden worden. Demografisch komen we tot een getal van 1000. We hebben niet de pretentie dat we 1000 nieuwe woningen gaan bouwen daarvoor. Daar zal veel ook van in de bestaande voorraad met aanpassingen mogelijk gemaakt moeten worden. Op dit thema overigens kom ik volgende maand met een notitie naar u toe om al een eerste uitwerking van deze ambitie ook inhoudelijk met u te kunnen bespreken en daar dan meer op de hoe-vraag in te kunnen gaan.
Een moment. Ik stel voor dat we nu verder geen vragen aan de wethouder stellen, dat hij zijn programma af kan draaien, gezien de tijd ook.
Ik probeer het tempo ook wat op te voeren, voorzitter. De ambitie, kwaliteit en duurzaamheid. Kwaliteit is een belangrijk onderdeel, ook wat uit het participatietraject is gekomen. Kwaliteit van de wijken, kwaliteit van de woningvoorraad. Het feit dat ze 40 jaar oud zijn, mevrouw Krotkamp, betekent niet per se dat ze afgeschreven zijn. En al zeker niet dat de eigenaren vinden dat ze wel gesloopt kunnen worden. Stel je woont ergens in Hoogzandveld in een huisje wat je gekocht hebt. En ook al is dat 50 jaar oud, je hebt er waarschijnlijk toch 2 ton voor betaald. En als dan iemand komt zeggen, ik kom dat even slopen, dan is dat meestal wordt dat niet goed ontvangen.
Ja. Nee, dat doen we gewoon niet. Het wordt veel te persoonlijk. Nee, ik wil de wethouder zijn verhaal af laten maken.
Nee, deze stad is echt, denk ik, echt te jong om over grootschalige herstructurering te spreken. Als het gaat om sloop, nieuwbouw, om bestaande woningen weg te halen en daar nieuwe woningen voor in de plaats te zetten. Anderen hebben het over de beperkte middelen van corporaties gehad. Ook die staan niet te springen om woningen die op zich nog goed zijn en waar ze op zich nog goed verhuurbaar zijn, om die te slopen. Acapella is daar een mooi voorbeeld van, hè, die nu blijft staan. Daar waar eerder in betere tijden het idee was om dat te slopen en daar iets anders voor neer te zetten. Transformeren, aanpassen, Dat is natuurlijk iets waar we wel erg over in gesprek zijn met allerlei partijen. En dan gaat het zowel om aanpassingen in het kader van woonzorg als in aanpassingen en verduurzaming. Een aantal van u heeft daar ook wat in gezegd. Het wordt breed onderkend, al dan niet om redenen van betaalbaarheid, al dan niet om redenen van goed met grondstoffen omgaan. En u vraagt, moeten particuliere eigenaren daar niet beter in ondersteund worden? Dat zijn we wel van plan. Kennelijk spreekt dat nog te weinig uit deze ambities. Mijn collega Snoeren van Duurzaamheid heeft net een convenant ondertekend met de EBU, Electronic Economic Board Utrecht, om een pilotwoning in 10 dagen tijd om te bouwen naar een nul op de meter woning. Gewoon om eens in een willekeurige woning in Nieuwegein te kijken hoe dat werkt. En dat is een eerste stapje in een ambitie van de EBU zelf om in de provincie 50.000 woningen naar een nul op de meter woning te krijgen. Enorm omvangrijk programma, wat zich echt voor een groot deel ook in de particuliere woningmarkt zal plaatsvinden. En waar we als Nieuwegein voor aanstaan om daar met de EBU in mee te lopen. Dan nog een paar opmerkingen over de rol van de regio. Ja, de woonvisie wordt afgestemd in de regio. ChristenUnie zegt, maar geen woningbouwdruk uit de regio. Dat is een bekend thema van de ChristenUnie. Niet voor niets zegt deze woonvisie dat we gehoor willen geven aan woonambities van Nieuwegeiners. We hebben daar ook in 2012 en 2013 al wel eens met elkaar over van gedachten gewisseld. Ik heb goed naar u geluisterd, dus dat ook op die manier in de woonvisie laten landen. Ja, het zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden, meneer Schat. Ach, hij is net weg, wat jammer. Dat is na het opheffen van de WGR Plus, zeg maar het eindigen van de BRU de facto, is dat een nieuwe zoektocht. De heer Bakhuis, burgemeester en burgemeester van Zanen, komen binnenkort bij u langs om in bredere zin over de samenwerking in de stadsregio met u van gedachten te wisselen. Omdat wij denken dat dat niet voor 1 juli afgerond zal zijn en we wel voor 1 juli nieuwe huisvestingsverordening moeten hebben, meneer Gulmi, zullen we dus inderdaad in de gemeenteraad komen met een nieuwe huisvestingsverordening. Ik verwacht in mei dat we die voor besluitvorming aan u zullen voorleggen. En het zal dan een huisvestingsverordening zijn die gelijkluidend in 16 gemeentes aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ook in de achterliggende periode was het zo dat we in het Brugebied 9 gemeentes 1 huisvestingsverordening hadden en dat 7 andere gemeentes die daar direct aan grenzen diezelfde verordeningen hanteerden. Dus via datzelfde model komen we in mei naar u toe. Dan, als u de ambities zou vaststellen, dan gaan we verder met het volgende stap. En hoe gaan we dit waarmaken? Gaan we weer niet alleen doen? Gaan we diezelfde participatierondes weer in doen? Ik neem de suggesties, projectontwikkelaars, duurzame bouwers, neem ik daarin mee. Ondernemers draaien al mee, zeg ik nog even richting D66. En dan komen we hopelijk in mei opnieuw met elkaar te spreken over een totale woonvisie met een analyse, een opgave, ambities en een programma over hoe gaan we dit doen. En speciaal voor wonen en zorg is een eerste notitie daarover dus al volgende maand in dit huis te bespreken. Dat was het, voorzitter.
Hartelijk dank, wethouder. Dan komt de gebruikelijke vraag. We zullen dat even per tijd doen. Ik begin met de VVD, hamerstuk of bespreekstuk?
Bespreekstuk, voorzitter.
SP? Bespreekstuk. Ieders Belang?
Wij willen de kennisgeving aannemen. En dan stemmen we in met een hamerstuk. En als dat dat niet kan, dan is het voor ons ook een bespreekstuk.
Dan is het een bespreekstuk. D66.
Voor ons is het een bespreekstuk, meneer de voorzitter.
PvdA.
Een bespreekstuk.
CDA.
Een bespreekstuk, voorzitter.
VSP. ChristenUnie.
Een bespreekstuk, voorzitter.
GroenLinks.
Ik zit er echt wel even serieus over na te denken. Mag ik daar nog even over nadenken?
Nee.
Oké, prima. Dan een bespreekstuk.
Fijn, dank u wel. De Stadspartij.
Een spreekstuk.
Dank u wel. Maar u hoeft niet te spreken hoor, als u het niet wil inderdaad. Ik heb nog een heleboel vragen. Dat